2. In Obadiah's brief staat dat er in Monjoen niemand was die voor Hamutal kon zorgen. Zonder gelden, schrijft hij ook. Dat betekent dat de voorraad goudstukken die David in Narbon van zijn vader had meegekregen, gestolen was tijdens de pogrom. Of had hij het goud verborgen in de synagoge en heeft Obadiah het in veiligheid gebracht? Dat is uitgesloten, want dan zou hij het meteen na de pogrom terugbezorgd hebben aan de weduwe. Berooid, gebroken, in nooddruft en naaktheid. Hoe beslis je in dergelijke omstandigheden welke kant je uit zult vluchten? Uiteindelijk besluit Hamutal, uitgeput door twijfels omtrent het lot van haar kinderen, naar hen op zoek te gaan. Zij heeft er lang over nagedacht. Er is volgens haar maar één mogelijkheid. De ridders hebben haar kinderen meegesleept op weg naar Jeruzalem. Dus moet ze achter hen aan, met gevaar voor haar leven. De rabbijn en zijn vrouw praten op haar in. Dat is waanzin. Het heeft geen enkele zin. Ze zal alleen maar zelf omkomen. Maar de vrouw lijkt vast besloten. Ze luistert amper naar argumenten. De volgende dag overhandigt de rabbijn haar de aanbevelingsbrief, gericht aan eender welke Joodse gemeenschap, met de bede voor haar te zorgen. Hij smeekt haar voorzichtig te zijn en geen onverhoedse dingen te ondernemen. Die nacht ligt ze te woelen en te piekeren. Ze besluit dat ze zal vluchten op het moment dat de anderen nog slapen. Omdat de wanhoop haar drijft, verlaat ze in de vroege ochtend met pijn in het hart de hoge vallei die haar dierbaar is geworden. De brief van Obadiah, samen met de tefilin van David, stopt ze in een tas die ze om haar middel bindt. Ze neemt geen afscheid van de paar overgebleven mensen die voor haar hebben gezorgd. Eenzaam. Met haar enig overgebleven kind op de arm, stapt Hamutal de 5 april 1097 door de vallei richting Saint-Jean-de-Sult. Het weer is gunstig. Ze is van plan pal zuidwaarts te trekken en in een week Marseille te bereiken. Ze trekt door het aanvankelijke zacht glooiende landschap, kijkt nog een keer om wanneer de groenende vallei van de Neske achter haar wegzinkt in de weidse frisheid van de voorjaarsdag, stapt door het Forêt de Jonvon, dan weer over een heuvelkam waar de wilde olijfbomen lichtgrijs kleuren. De zuigeling op haar borst slaapt in de lauwe wind. Het is nog te vroeg voor de jasmijnen, de eerste veldbloemen wiegen bont en klein in het gras. Ze is overgeleverd aan het landschap, het toeval, de ruimte, en overal kan haar iets overkomen. Er zullen nachten zijn die ze wakend doorbrengt, omdat ze wil overleven. Ze is ongevoelig voor alles om haar heen. Ze vindt het pad over de hoge rotsen, kruipt soms weg achter een steen wanneer ze dieren hoort, leeft als een wilde. Ze zit 's nachts werktuiglijk te wiegen. Ze zegt Joodse en christelijke gebeden door elkaar. Ze zingt een liedje voor de zuigeling en huilt zich in slaap, wordt door de ochtendzon gewekt. Ze kiest de hoogte, dat gaat het snelst en biedt uitzicht. Na Saint-Saturnin-les-Aptes komt ze in lager gelegen open terrein en kan vanaf dan snel vorderen. Hoewel ze zwak is en ondervoed, loopt ze mechanisch door tot haar voeten bloeden, valt dan ergens neer, bedelt om wat voedsel, blijft soms een uur liggen slapen ergens onder een steeneik. Ze loopt dwars door de vlakte bij Villach, stapt dan in zuidelijke richting tot voor de poorten van Apt. Ze krijgt onderdak...